Goedenavond, leden van de Raad. Welkom bij de raadsvergadering van onze gemeente. Ook welkom aan het college, welkom aan de leden van het MT. En welkom aan u allen op de publieke tribune. Toch nog wel gevuld terwijl we een kleine agenda hebben. Dat is juist des te beter. Ook tv, radio, alles kijkt en luistert mee. Goedenavond allemaal. Direct na afloop van deze raadsvergadering hebben wij nog een bijeenkomst, een themasessie zoals het heet, over de omgevingswet. Dat is een sessie die alleen bedoeld is voor raadsleden. Dus vandaar dat wij dan u weer gedag zeggen en doorgaan met die themasessie. Ik heb geen berichten van verhindering, dat ziet u ook, de kring is rond. En ik ga met u door naar het vaststellen van de agenda. Wie heeft opmerkingen over de agenda? Meneer Rijkens. Goed. Het stuk over de veiligheidsstrategie Oost-Nederland staat als hamerstuk. De PvdA-fractie vraagt of dat een bespreekstuk kan worden. En dat kan. Mevrouw Nijhoff, CDA.
Voorzitter, wij zouden graag een motie vreemd aan de orde van de dag willen agenderen. En er is onlangs een raadsbrief gekomen over woningbouwontwikkeling Markelo-Delden. Die zouden we graag willen agenderen voor de eerstvolgende raadsvergadering.
Prima, die staat geagendeerd voor de eerstvolgende raadsvergadering. Dan krijgt u hem vanzelf terug. En de motie vreemd aan de raad zullen wij na agenda punt 9 behandelen. Prima, doen wij dat.
Voorzitter.
Dan, jazeker, meneer Kalter, SP.
Ja, ik wil nog graag even, dank u voorzitter. Ik wil nog graag iets zeggen over de hamerstukken. En wat de heer Rijkens net aangaat, dat hij een hamerstuk als bespreekpunt wil aanvoeren. Vorige week ben ik verblijd met een verzoek om hamerstukken, als we die toch niet als hamerstuk zouden willen behandelen, dat om voor 12 uur te gaan melden. Dan kon een andere fractie zich daarop voorbereiden. Nou, wij willen daar niet aan meewerken. Voor 12 uur melden. We willen altijd heel lang dat hamerstukken op de agenda staan. Daar moet je maar op inspelen als er toch een fractie dat wil brengen. En wat voornamelijk het punt is, we willen niet hebben dat dit eigenlijk een soort regel wordt. Want voor het weet zijn we een half jaar verder en dan zeggen we, wij willen een hamerstuk toch behandelen. Ja, maar dat mag niet. We had je het aan moeten melden. Dus vandaar dat we daar niet aan mee willen werken.
Dank u wel. Ik begrijp dat u een eerder gemaakte afspraak, dat u zegt, daar wil ik nu van af. Ik denk dat het goed is om een dergelijk praktisch punt even te bespreken met presidium en waar nodig, weet ik niet, in het seniorenconvent. Dus we zullen het in elk geval even agenderen en uw punt is helder. U wilt niet van tevoren melden. Meneer Rijkens.
Voorzitter, om misverstanden die we in het verleden hebben gehad te voorkomen, wil ik erop wijzen dat de Raad zelf over haar orde gaat. En dat dat betekent dat als dit soort dingen gebeuren, dat dat in het reglement moet worden, of hoe heet dat ding? Zeg maar, het reglement moet worden geregeld. Dus we hebben vorige keer gezegd, we moeten niet allemaal van die losse afspraken maken die niet op papier staan, want dan ontstaat er verwarring. Als we dat veranderen, moet dat in het reglement worden vervat en moeten we daar hierover stemmen.
Of wij er hierover moeten stemmen, weet ik niet. Daar hebben we ook andere gremia voor. Misschien moeten we daar ook niet anderen mee belasten. Maar uw punten zijn helder. U zegt de afspraken die gemaakt zijn, zijn niet onze afspraken. Dus wij willen graag dat er andere afspraken gemaakt worden. Oftewel, de hamerstukken moeten als bij de agendabespreking moeten ze gewoon geagendeerd kunnen worden.
Nou, nee, ik bestrijd dat het een afspraak is dat hamerstukken voor 12 uur aangemeld worden. Dat is niet afgesproken. We hebben een hamerstuk, die kunnen er uiteraard zijn. Nou, en vervolgens is de fractie vrij om dat te bespreken en om dat te melden. Gewoon als even willen dat we wel gewoon bespreken. Dat willen we.
Uw punt is helder. En ik denk dat het goed is als we dat nog even proberen ergens vast te leggen en te bespreken in de gremia waar het hoort. Is dat voldoende wat u betreft? Ja? Prima. Meneer Rijkens.
Ja, ik hoef er verder niet over te praten, maar ik wil er toch nog op wijzen. Misschien moet iemand erin verdiepen. Dat zeg maar de orde in deze vergadering moet worden vastgelegd in het reglement voor de Raad. En dat kan in andere gremia worden besloten, maar het is pas rechtsgeldig als dat in die verordening staat. En daar stemmen wij over. Ik hoef daar geen discussie over, maar dat is wel de situatie zoals die is.
Dank u wel. Ik sluit hiermee het punt af en ga over naar de agenda. Dat is punt 3. Het spreekrecht van insprekers staat op mijn agenda. Daar hebben wij geen aanmeldingen voor gekregen vandaag. Dus ga ik met u goedvinden door naar agenda punt 4. Het vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 19 maart 2019. Daar zijn geen reacties op binnengekomen. Ik neem aan dat ik uw verslag mag vaststellen. Dan punt 5, vaststellen advies op de ingekomen stukken. Ook daar heb ik vooraf geen reacties ontvangen, maar ik kijk altijd even uw kring rond. Dat is wat u betreft akkoord. Dan stellen wij de adviezen vast en gaan wij door naar het blok informatie en vragen, wat begint met het vragenhalfuur van de gemeenteraad. Daar heb ik als eerste op mijn lijst staan de fractie van de PvdA over inbreidingslocaties Stad Delden. Meneer Rijkens.
Voorzitter, we gaan ervan uit, gezien de ultieme goede verhoudingen tussen CDA en VVD en ook deze coalitie in het college, dat dit deze nieuwe weg die we inslaan, dat een afgesproken weg is. En wij zien daar een uitdaging voor onszelf, omdat wij ook wel graag bijvoorbeeld over TSB-terrein hier in Goor willen overleggen met mensen in Goor en over de leegkomende bijzondere school in Markelo wel graag willen overleggen met de omwonenden daar. Alleen, het verbaast ons wel een beetje, dus we vragen ons af of het college zeg maar ook daadwerkelijk deze aanpak, zoals die nu door het CDA wordt gevolgd, ondersteunt. Als dat zo is, dan zien wij ook een vrijbrief voor onszelf om op die manier aan de slag te gaan. Dus dat is eigenlijk onze simpele vraag. Hoe zit dit?
Dank u wel. Wethouder Meulenkamp. Dat weet ik niet. Dat kan ik vragen aan de heer Rijkens. Vraagt u het aan de wethouder of aan de CDA-fractie, meneer Rijkens?
Het jammerlijke is dat ooit de CDA-fractie heeft voorgesteld dat we geen vragen meer aan onszelf mogen stellen. Dat betreur ik terdege, maar ik hou mij aan de orde die hier is vastgesteld in de verordening. Dus ik zal daar niet van afwijken. Dus ik ben gedwongen de vraag aan het college te stellen. Ook omdat dat natuurlijk wel het college aangaat, omdat hier zeg maar geanticipeerd wordt vooruitlopend op een weging van het college. En wat wij in de regel doen is dat het college dit soort dingen voorbereidt en vervolgens als er een voorstel ligt, dan vinden wij dat we volksvertegenwoordigers zijn en dan mogen wij ons tot het volk richten en vragen wat ze daarvan vinden. Wat hier gebeurt is dat eigenlijk voorafgaand aan het proces wat het college gaat, er zeg maar een fractie gaat kijken welke invulling er aan zijn trein moet worden gegeven. Dat is een wezenlijk andere benadering als dat wij gewend zijn. En nou, wij zouden het ook wel willen, maar we willen wel graag weten of het college dat voor zichzelf een begaanbare weg vindt.
Zoals u al zei, meneer Rijkens, de raad gaat over zijn eigen orde en legt dat vast in een reglement. Nou, herken ik het niet helemaal uit mijn hoofd, maar de regel die u noemt ken ik niet. Ga ik nog even na. Dat je dus als fracties geen vragen aan elkaar kunt stellen, maar uw vraag is helder.
Voorzitter, ik hoop dat ik me vergis. Ik hoop dat ik me vergis.
Ja, wethouder Meulenkamp.
Ja, ik denk los van het specifieke geval wat u aanhaalt, gaan gelukkig heel veel raadsleden in gesprek met heel veel van onze inwoners. Dus dat is denk ik ook een hele belangrijke rol van een gemeenteraad om met heel veel mensen in onze gemeente te praten. Het is daarbij wel belangrijk om altijd aan te geven, jongens, in welke context praat je met elkaar? En dat je ook geen valse verwachtingen schept. Hè? Dus ik denk dat dat heel belangrijk is dat je aan het begin, hè, voordat je met mensen in gesprek gaat, ook aangeeft in ons in welke fase van het proces zitten we. Bijvoorbeeld als je het wel over dit geval hebt. Wij zijn als college hebben wij bekendgemaakt van jongens welke locaties we willen gaan verkennen. En wij gaan ook nog met deze omwonenden gaan wij ook nog in gesprek. Dus daar gaan wij ook nog mee praten. Dus ik denk dat het vooral heel belangrijk is om te duiden naar de mensen met wie je in gesprek bent. In welke fase van het proces het zit. En inderdaad ook de schets van jongens wat er allemaal nog doorlopen moet worden in zo'n ruimtelijke ordeningsverhaal. Want dat is wel mijn ervaring, dat heel veel mensen ook niet weten welke stappen er vervolgens allemaal nog gezet moet worden voordat er uiteindelijk een definitief bestemmingsplan is. Dus dat is denk ik wel heel goed om dat aan de voorkant ook mede te delen. Dat je er niet bent met een avond. Wij doen ook een inloopavond, maar dan ben je er nog niet met elkaar. Dus dan kan er nog een vervolg op komen. Uiteindelijk gaan wij voor verschillende locaties maken wij een plan. Hoe dat eruit kan zien. En dan kun je sommige dingen wel meenemen, andere dingen niet meenemen van de inbreng die je hebt gehad. En dan is het vervolgens aan dit gremium, aan de raad, om te kijken wat daarmee gebeurt. En dan hebben inwoners ook nog weer de mogelijkheid om jullie nog weer te benaderen. Dus ja, als je dat maar heel, ik zou zeggen, nou ja, voor mij kan ik er niet meer aan toevoegen. Ik bedoel, vooral heel goed je rol schetsen.
U bent goed ingewijd in de politieke mores, heb ik wel door. De vraag is of u het dus niet erg vindt dat wij bijvoorbeeld als PvdA voorafgaand aan uw plannen voor het TSB-terrein de bevolking van Goor gaan raadplegen, wat ze daarvan vinden. Daar heeft u bij uw voorbereiding geen last van. Dat beluister ik u zeggen. Als wij maar goed duiden wie wij zijn en wie u bent. Dat is dan een opening om op die manier te gaan werken als fracties. En dan kunnen andere fracties het ook gaan doen. En dan krijgen we wel een nieuwe figuur in deze raad. Maar als u zegt, van daar heb ik geen bezwaar tegen, als u me goed duidt, dan is dat helder.
Nou ja, ik denk dat je als politieke partij elke keer zelf die afweging moet maken. Ik bedoel, ik kan moeilijk gaan zeggen wanneer u wel en niet met omwonenden in gesprek mag. Dus ik denk dat u als gemeenteraad zelf die afweging moet maken wanneer u wel en niet met mensen in gesprek gaat. Je moet wel goed nadenken, wat is dan handig in het proces en wat is het meest constructief. Maar die afweging ligt bij de individuele fractie zelf.
Wat vindt u als collegelid? Wat zou handig zijn in zo'n procedure?
Om heb ik dan aangegeven, dan moet je per geval beoordelen wat handig is. Kijk, wij zijn als college, staan wij heel erg open in al onze plannen om ook met omwonenden te praten. Dus dat doen wij ook.
Meneer Sanchez.
Voorzitter, nog een vraag aan de heer Rijkens, als het even mag nog. U noemde net van, vindt u het erg aan het college? Bij mij komt de vraag op, voorafgaand aan de publicatie in het Hofweekblad over de bijeenkomst van het CDA, heb ik nog contact gehad met de initiatiefnemers. En ik wil gewoon eigenlijk gewoon zeggen, ik ben blij dat dit in alle openbaarheid gebeurt. Dat ook alle inwoners van Delden worden uitgenodigd. Dat vind ik niet erg. Maar ik vraag er nu van, wat vindt u hier erg aan het handelen van CDA? Dat het niet procedureel is, conform een reglement, of dat het zo gegaan is in de volgende
partij? Nou ja, voor alle helderheid, wij zijn oppositiepartij. En dat heeft altijd met zich meegebracht dat wij altijd hebben afgewacht wat het college deed. En vervolgens onze volksvertegenwoordigende rol hebben ingevuld. Je ziet hier nu een nieuw fenomeen, waarbij het college, wat naar mijn idee in eerste instantie in het verleden door ons was aangewezen als de partij, ook al is het niet onze partij, de vooruitgeschoven post is om dit overleg te voeren. Op het moment dat je de dynamiek gaat veranderen en gaat als fractie daar aan de voorkant zitten, krijg je een andere dynamiek, waarvan ik mij afvraag of die werkt en of die het college niet voor de voeten werpt. Maar goed, wij zijn oppositie, wij zien ook mogelijkheden. Alleen ik zeg van, ik zou het zelf niet gedaan hebben als ik onderdeel van de coalitie uitmaak, maar dat is natuurlijk de keuze van het CDA. Het geeft ons als PvdA de mogelijkheid om nu ook, zeg maar, vooruitlopend op het college op heel veel terreinen vooruit te lopen en alvast in overleg met de burgers te gaan. Alleen het lijkt mij heel lastig voor het college.
Dank u wel. Mevrouw Rohan.
Nou, misschien ben ik er wel heel blij mee, want misschien is dit toch een vorm van dualisme.
Ik ben het met u eens. Ik ben heel nieuwsgierig hoe dit uitpakt. Alleen ik zou mij als wethouder niet zo gemakkelijk voelen, omdat, kijk, op het moment dat CDA het doet, zien wij misschien ook wel de behoefte om over dat gebied te gaan praten. En dan krijg je een soort concurrentieslag wie het eerst het heeft over wat er moet gaan gebeuren. Terwijl, denk ik, het college het in de context plaatst. En ik signaleer maar alleen maar dat de verhouding tussen raad en college door deze aanpak wezenlijk verandert. Wij hebben dat nooit gedaan. We hebben ons altijd opgesteld als het college plannen heeft, dan trekken wij aan de bel, want dan zijn we volksvertegenwoordiger. Als je aan de voorkant gaat zitten, dan kun je dat dualisme noemen, maar het is eigenlijk iets meer. Je gaat in feite heel erg de verhoudingen tussen het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur veranderen. Waarvan akte?
Meneer Mulder, CDA.
Ja, dank u. Volgens mij is het niet zo ingewikkeld en het is ook helemaal geen nieuw fenomeen. We gaan gewoon in gesprek met burgers gewoon horen wat bij hun leeft. En ik sluit me aan bij de woorden van wethouder Meulenkamp. We gaan gewoon uitleggen hoe het proces is, wat onze rol is, wat de rol van het college. Niets meer en niets minder. En volgens mij doen andere partijen dat ook, die gaan in gesprek met burgers.
Ik heb eerlijk gezegd nog geen enkele partij meegemaakt die dat op deze manier aanpakte. Maar het is een uitnodiging voor ons om het college, denk ik, het heel ingewikkeld te maken, want dat is het gevolg hiervan. Want als de oppositie dit ook gaat doen, dan wordt het wel heel lastig voor deze coalitie. Maar ik heb hier geen standpunt proberen in te nemen. Ik ben gewoon aan het forsen of het college zich kan vinden in deze aanpak. Ik begrijp dat dat zo is. En ja, wij grijpen natuurlijk ook onze kans.
Ik ga door naar de vragen van het CDA over continuïteit hofmarketing en ontwikkelingen lokale omroep. Meneer Mulder.
Deze week stond door een bericht in de krant het bericht dat een aantal vrijwilligers uit Delden eventueel wil stoppen met de werkzaamheden voor de hofmarketing. En vrijwilligers zijn juist heel belangrijk voor de soepele dienstverlening en voor onze bezoekers aan de hof. En daarom vraagt het CDA en het college, hoe wordt voorkomen dat dit voornemen tot vertrek van een groep vrijwilligers een bedreiging vormt voor de continuïteit van de dienstverlening van de hofmarketing? En daarop volgend kan en wil het college haar invloed aan aanwenden voor een bemiddelingspoging tussen hofmarketing en betrokken vrijwilligers om de samenwerking te herstellen met als enige doel een goede dienstverlening voor de bezoekers aan de Hof van Twente.
Dank u wel. Wethouder Meulenkamp.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, we hebben natuurlijk ook de krant gelezen en we hadden ook al het een en ander gehoord hierover voor het vertrek van de vrijwilligers. En vrijwilligers zijn gewoon wel enorm belangrijk voor de VVV. Maar wat ik wel constateer is dat er, wij hebben een aantal jaren geleden is hofmarketing zeg maar opgericht. Die zijn hun weg aan het vinden om om volop te starten zeg maar. Het is ook bewust toen de tijd buiten de gemeente gezet, hè, dus dat wij ook niet in de raad van toezicht zouden zitten als bestuurders zeg maar, toen de tijd nog de burgemeester. En ik heb er eigenlijk al vertrouwen in dat hofmarketing gewoon dit soort dingen zelf oplost. Hè? En ik heb natuurlijk wel met hun gesproken en ze zijn daar ook hard mee aan het werk om dit soort dingen op te lossen. En ze gaan ook kijken of ze nog nieuwe vrijwilligers kunnen werven. Dus ik ga ervan uit dat hofmarketing dit gewoon zelf oplost. En ik heb daar ook vertrouwen in dat ze dat gaan doen.
Dus je ziet geen bedreiging in de continuïteit van de dienstverlening?
Daar ga ik niet vanuit. Ik ga ervan uit dat hofmarketing gewoon dit probleem zelf oplost. En dat wij niet, als het dan even tegen zit, zeg maar, gelijk weer als gemeente de ingang springen.
Dank u wel. De tweede vraag van het CDA over de ontwikkeling en lokale omroep. Meneer Bijleveld.
Voorzitter, 28 maart jongstleden, toen stond er een berichtje op de website van RTV Oost over de lokale radiozender van Wierde. En het bestuur van die omroep die heeft besloten om per 31 maart de stekker eruit te trekken. En directe reden daarvoor was dat de gemeente Wierde niet bereid was om een extra subsidie van 6.000 euro toe te kennen. In het bericht wordt verder gemeld dat het einde van de omroep ook in zicht kwam door de vorming van een streekomroep met de lokale omroepen van Hellendoorn, Rijsselhot en Hof van Twente. En dat dat mislukte. En dat is een belangrijke zin, voor regio FM zou de streekomroep de redding zijn geweest, aldus het artikel. En die zinsnede is voor het CDA reden om het proces rondom de vorming van een eventuele streekomroep rechtstreek toch wel heel kritisch te volgen. Laten we alsjeblieft heel zorgvuldig omgaan met de toekomst van onze eigen lokale omroep Hofstreek FM. Het kan toch niet zo zijn dat Hofstreek FM door de vorming van een streekomroep wordt meegesleept in de financiële problemen van andere lokale omroepen. Dat zou heel jammer zijn, omdat Hofstreek FM een gezonde organisatie is en in lijn met de wens van onze fractie, en ik denk ook van meerdere fracties hier in de Raad, nieuwe initiatieven heeft ontplooid voor het versterken van de samenwerking met lokale nieuwsmedia, zoals we weten het Hofweekblad. Het CDA vraagt dan ook aan het college of zij op de hoogte zijn van deze situatie rondom die lokale omroep in Wierde. En hoe zij aankijkt en hoe ze hier tegenaan kijkt in het licht van de deelname of eventuele fusie tot een streekomroep.
Dank u wel. Wethouder Scholten.
Dank u wel, voorzitter. Wij zijn op de hoogte van de situatie in Wierden. Dat is in het hele proces wat in de afgelopen jaren doorlopen is, waren twee omroepen die het gewoon heel moeilijk hebben en ook zouden hebben naar de toekomst toe. Dus daar is op zich niet vreemd en dat is ook verder wel bericht in alle berichtgeving die daar toen de tijd over geweest is. Ik betreur het ook voor Wierden dat hun omroep omvalt en het niet meer voort kan. Ik bedoel, ja, dat is altijd jammer. Goed, verder is dat in Wierden, daar heb ik verder als wethouder van de Hof van Twente natuurlijk niet in directe zin iets meer van doen. Uiteindelijk gaat het erom dat het college van Wierden heeft besloten om de subsidie die ze op dit moment nodig hadden om te overleven niet heeft verstrekt, waardoor ze dus omvallen. Dat zou hetzelfde hier zijn. Als wij hier zouden besluiten om de subsidie die naar de Hofstreek gaat, om die niet te verstrekken, dan zouden ze hier ook omvallen. Nou, dat is hier geen sinds de bedoeling. We gaan heel voorzichtig om met onze lokale omroep, onze lokale Hofstreek. We hebben ondanks een goed gesprek gehad met het nieuwe bestuur. Ik vind ook dat ze hier ook de vrijwilligers en ook het nieuwe bestuur en ook het oude bestuur actief zijn om hier de Hofstreek FM, de lokale omroep, goed in de stijgers te houden. Dat hebben ze ook altijd goed gedaan en daar heb ik ook alle vertrouwen in. En nogmaals, als college zullen we daar ook met een hele positieve blik naar blijven kijken. U noemde de term mislukt in relatie tot, het traject is de vorig jaar niet mislukt, alleen we hebben gezegd op dit moment gaat het allemaal veel te snel. En dat blijkt ook wel, want de ministers Ollongren en Slob, ja, ik wil Brok zeggen, maar Slob, ja, die moeten nog in de komende september nog met een notitie hoe ze verder gaan met de situatie in de lokale omroep. Nou, daar hebben wij, daar wachten wij ook gewoon op en hebben toen ook gezegd, laten we gewoon die ontwikkelingen verder met elkaar afwachten en nu niet onverhoopte stappen gaan nemen rondom fusies. Dus dat was ons voorstel. Dat uiteindelijk anderen zelf de stekker uit hebben getrokken, ja, daar kan ik helaas niks aan doen. En dus in het licht van de toekomstige fusies of de oude fusie, ja, kan ik er niks anders over zeggen dan dat wij heel voorzichtig zijn, nogmaals, met onze lokale omroep. Dat we dat een warm hart toedragen, dat er geen enkele aanleiding is om de subsidie terug te draaien. En dat we in goede gesprekken zijn hoe we naar de toekomst toe met elkaar verder gaan. En ook in de gaten houden wat de ontwikkelingen zijn in de landen. Tot zover, voorzitter.
Dank u wel.
Dank u wel. Dan ga ik door naar het volgende agendapunt, de actuele informatieplicht en de terugkoppeling uit gemeenschappelijke regelingen. Als eerste heb ik daar staan wethouder Scholten.
Ja, dank u wel, voorzitter. Een viertal punten. Deze week is de accountant, onze accountant, weer begonnen met zijn jaarlijkse controle. In dit geval van de cijfers, de stukken van het jaar 2018, om te komen tot een jaarrekening. Een jaarrekening die, zoals er nu naar uitziet, wederom een positief resultaat laat zien. Niet zo positief als voorgaande jaren, maar tussen de 1 en 2 miljoen positief resultaat is de verwachting dat er nu zal uitrollen. Maar de accountant is begonnen met hun controle. En wat ik daar nog aan toe wil voegen is dat voorgaande jaren heb ik ook aan de raad gemeld dat het proces rondom het sociale domein, het verkrijgen van de benodigde verklaringen, dat het dit jaar wat moeizamer verloopt dan andere jaren. Voor 1 april hadden alle partijen hun stukken moeten aanleveren bij ons. En voor een groot deel is er ook wel gebeurd, maar nog niet voldoende. Dus het is een soort, aankondiging, vooropmerking dat het wat stroever verloopt dan andere jaren. Ik zeg nog niet dat goedkeurende verklaring nu al in gevaar is. Maar goed, het heeft er wel mee te maken uiteindelijk. Als we niet tijdig rondkrijgen, als we niet de juiste verklaring op de juiste hoeveelheid verklaring niet krijgen, dan kan onverhoopt die goedkeurende verklaring in gevaar komen. Maar ik meld hier alleen even vooral dat het proces wat stroever loopt. Dat is één ding rondom de jaarrekening. Dan hebben wij, volgens mij was de vorige raadsvergadering op een reactie van D66, de Tiny Forest ontwikkelingen. Fantastisch woord, Tiny Forest. Daar werd ook even iets gezegd rondom de Atenhovenstraat. Markelo Zoemt wordt daar ontwikkeld, zeg ik dan maar even. En dat is nou niet, dat is geen Tiny Forest. Er was de bedoeling dat het ontwikkeld zou worden tot een Tiny Forest. Althans, dat dachten een aantal mensen dat dat zou kunnen. Maar dat is hier niet aan de orde. Dus er komt daar geen Tiny Forest in de zin zoals een Tiny Forest bedoeld is. Ook een soort educatiebos voor scholen, voor onderwijs en dat soort dingen. Dus dat is daar niet aan de orde. Dat is ook aangegeven door omwonenden. Dat betekent dus dat wij voor 26 april geen aanvraag doen voor een Tiny Forest in onze gemeente. Maar dat wij, en dat heb ik vorige keer ook al aangegeven, toch kiezen voor de vergroening van onze speelplaatsen van de aantal IKC-scholen. Daar, die aanvraag gaat de deur uit. En die aanvraag doen we nu, krijgen we ook subsidies voor, de 10.000 euro, en hoeven we zelf ook niet te co-financieren. Maar het lastige hierbij is tevens dat een Tiny Forest subsidie niet te stapelen is met een groene schoolsubsidie. Dus ja, dan moet je gewoon een keuze maken. En wij hebben nu de keuze gemaakt om te gaan voor de IKC's en de groene schoolpleinen. En wellicht dat de Tiny Forest voor de volgende jaren wel in aanmerking komt. Maar op dit moment is dat even de situatie rondom de Tiny Forest. Dan ligt er nog een speeltoestellenmotie van het CDA. Ik zou voor 1 april reageren over die speeltoestellenmotie. Maar wij komen daar binnen de kadernota met een reactie op terug. We vinden dat daar een integrale afweging moet plaatsvinden. En dus die integrale afweging, die komt dus bij de kadernota. Dus de reactie zal niet voor 1 april komen. En volgens mij, voorzitter, heb ik dan 4 punten benoemd. Tiny Forest. Ja, dat was mijn bijdrage, voorzitter.
Meneer Kalter, SP.
Voorzitter, dank u. Ik heb nog een vraag over, over de jaarrekening. Als ik nog even terug mag naar de accountantsverklaring. Er werd net een beetje voorgesorteerd op mogelijk een niet goedkeurende accountantsverklaring. Moet ik het lezen, mogelijk niet een goedkeurende accountantsverklaring of mogelijk geen verklaring? Want we moeten eigenlijk een verklaring hebben op 13 tot 17 mei. Ja. Daar staat de uiterlijke ontvangst van de controleverklaring van de accountant. Is dat in het geding? Of is het in het geding dat we de soortverklaring?
De soortverklaring. Het is terecht dat u die aanscherping doet. Het gaat om de soort, want de accountant komt natuurlijk altijd met een verklaring.
Ja, nee, oké.
Okay. Dat is het terecht punt. Het gaat om de soortverklaring. Ja.
Okay. Dan heb ik wethouder van Zwanenburg met twee onderwerpen.
Voorzitter, het eerste punt is de kostenontwikkeling sociale domein, los van de transformatie en ombuigingen. En dan kan ik u melden dat vooruitlopend op de eerste BEERAP, dat de kostenuitzetting in de eerste kwartaal oploopt. En dat heeft niet zozeer te maken met oplopende aantal cliënten, maar met prijsstijgingen. De maatwerkvoorzieningen zijn op grond van jeugdwet en WMO weer aanbesteed. Bij een algemene maatregel van bestuur moesten ook de reële prijzen toegepast worden. Dat heeft tot een behoorlijke kostenuitzetting geleid. Ook omdat de ANVB gewoon verplichte kost is. Dat betekent dat we bij de huishoudelijke ondersteuning ook een kostenuitzetting van 15% gezien hebben. En dat we de kostenuitzetting van de BTW, en het zijn maar kleine bedragen, maar als je ze bij elkaar optelt, betekent dat ik u kan melden dat we dus weer met een kostenoverschrijding zitten van 4 ton. Allemaal ten gevolge die weer op het hoofdstukje bijkomen van ander bepaald. Want die ANVB is gewoon wetgeving. Los even van het feit dat reële betaling een prima zaak is, maar het leidt wel tot kostenuitzetting waar wij geen compensatie voor krijgen. En dat is nog los van de gevolgen van abonnementstarieven, zoals u weet, die op 1 januari 2019 ingegaan zijn, waarbij wij scherp aan de wind zeilden. Door te zeggen, als u al een voorziening had, dan gaan we hem niet verstrekken. Maar u ziet dat dat geen, waarschijnlijk in landen geen stand gaat houden. Het andere punt wat ik met u wilde delen is de aanbesteding van het vervoer. In 2018 is de lokale vervoersvisie met u besproken. Dat betekent dat er een vervolg gegeven zou worden met de fractiespecialisten, om het maar zo te noemen. En dat gaat ook plaatsvinden direct nadat de raad op werkbezoek is bij Keolis. Om ook een indruk te krijgen van wat kunnen hun ons bieden in het kader van met name de aanvullend openbaar vervoer. Maar tegelijkertijd lopen we er wel tegenaan dat we met een aantal maatwerkvervoer dit jaar wel aanbesteed moeten worden. En dan gaat het met name over leerlingenvervoer, het vervoer in het kader van jeugdhulp en het dagbestedingsvervoer buiten de gemeente. Dus niet wat Franje al doet, maar wat er buiten plaatsvindt. En omdat het volgend jaar moet plaatsvinden, moeten we nu aanbesteden. En ik meld u dat, zodat u wel weet dat wij wel doorgaan met de aanbestedingen, terwijl de regionale en lokale vervoersvisie nog een punt van discussie hier is. En dat betekent dat wij wel bijvoorbeeld bij leerlingenvervoer de ouders aangeschreven hebben van wie de kinderen leerlingenvervoer genieten. Zodat we ook van hun feedback krijgen van wat zijn in de aanbestedingen punten die jullie cruciaal vinden. Maar je ziet dat het zorgvuldig bespreken van een lokale vervoersvisie soms ook wel weer ingehaald kan worden door gewoon aanbestedingen die wel plaats moeten vinden. Maar die ook in de context waar we met u over gesproken hebben natuurlijk veel minder impact hebben in de lokale vervoersvisie dan de punten die nog op de agenda staan. Dank u, voorzitter.
Meneer Rijkens.
Voorzitter, twee vragen. Wij proberen als gemeentes altijd via slimme oplossingen te kijken hoe we toch alle tekorten kunnen pareren. En het heeft laatst in de krant gestaan. Wat je ziet is dat er bepaalde bureaus daar bovenop gaan zitten en zoveel bezwaren indienen dat de gemeente niet kan bijbenen en dat er forse boetes moeten worden betaald. Worden wij daar ook mee geconfronteerd met dat soort zaken? En de tweede is, we hebben in deze raad een motie aangenomen waarin we het college hebben verzocht en het college heeft toegezegd dat wij een vorm van burgerlijke ongehoorzaamheid nastreven en dat ook aan andere gemeentes vragen. Ik weet niet of dat gebeurd is, maar mijn vraag is ook van, op het moment dat dat weer gaat spelen, dat u ook gaat kijken in hoeverre gemeentes bereid zijn om een signaal af te geven. Ik bedoel, dat zal vermoedelijk niet zijn dat men de provincie bruskeert, maar misschien kan dat in overleg met de provincie wel, want er is ook een provincie die heeft gemeentes ondersteund naar Den Haag, zo kan het niet langer. Maar het wordt wel tijd, denk ik, tenzij u aan de slag bent, om te kijken of nu alvast kan worden voortborduurd op de ellende die op ons afkomt, waar we weinig aan kunnen doen. Dus dat zijn mijn twee vragen.
Ja, voorzitter, dat is mij uit hart gegrepen. Er is een constante lobby gaande naar Den Haag. U doelt waarschijnlijk ook op de Achterhoek die de provincie Gelderland, en die heeft misschien iets meer geld nog dan de provincie Overijssel, die overigens ook niet armlastig is. Maar die hebben de provincie ook gevraagd om bij te springen in het financiële gat en ook samen op te trekken. Dat zijn wij in Overijssel ook van plan. En op het andere punt, maar dat betekent ook dat bijvoorbeeld bij de commissie Financiën wij ook met een update zullen komen. En die gaat via collega Scholten over de effecten van rijksbeleid, wat dat weer betekent. Want alle gemeentes piepen en kraken, maar we komen nog niet echt direct op de tafel. En u weet, als je niet aan tafel zit, dan word je gegeten en dat voelt ook niet goed. Maar dat is een langdurig proces waar we niet het idee hebben dat er morgen al gelijk geld komt. Maar dat er een keer geld los moet komen, dat is wel duidelijk.
Maar de vraag gaat wat verder, want ik ben het helemaal met u eens. Zo van, men laat ons mooi piepen en zolang er geen brand uitbreekt, doet men weinig in Den Haag. Want men heeft zijn eigen prioriteiten. We hebben vorige keer als raad afgesproken dat we zouden zoeken naar een steviger signaal. En dat u daar ook andere gemeentes over zou benaderen. We hebben toen gezegd van niet streven naar goedkeuring door de provincie. Nou ja, goed, de vorm doet ons nog niet veel te zaken. Maar wij willen eigenlijk, en volgens mij heeft de hele raad gezegd, dat er gewoon een steviger geluid uitgaat. Dat we onze reserves aan het opsoeperen zijn. En dat we dik in de problemen komen, terwijl we er weinig aan kunnen doen.
Het punt over ongehoorzaamheid zou je kunnen zeggen dat wij het bij de ministers van Financiën in Overijssel in het sociale domein ingebracht hebben. En we op dit moment nog niet de handen op elkaar krijgen van de andere gemeentes om die vorm van confrontatie te zoeken. En u kunt zich voorstellen, het dilemma is, je doet het of allemaal, of de plattelandsgemeentes, want alleen de Hof van Twente die onder curatele komt. Dat gaat direct niet helpen. Maar ik denk dat we wel steeds meer geluid horen om die kant op te gaan. Dat betekent ook, ik heb als voorgesteld, moeten we ons niet bij onze premier laten vastketen, net zolang we geld krijgen. Maar toen werd verzekerd nat.
Kan in ons blootje, want dan schrikt hij echt.
Ja, dan kan het wel zijn dat ik aardig afval voordat het zover is. Maar het betekent wel dat de tijd van brieven sturen, dat die voorbij is, alleen de juiste manier. Zeg maar, regionaal en landelijk vinden is een lastige. Op uw andere vraag kunt u scherp aan de wind zeilen en een beetje om bestuurlijk onbehoorlijk of de grenzen zoeken, ongehoorzaam. U heeft gelijk, het is niet onbehoorlijk, maar ongehoorzaam. Dat had bijvoorbeeld te maken dat we gezegd hadden van bij het abonnementstarief, als je het zelf al geregeld had, kom je niet in aanmerking voor de vergoeding van de gemeente. Alleen daar is nu alweer de eerste uitspraak van de Centrale Raad voor Beroep, dat iedereen op de gelijke mate beoordeeld moet worden. En het voelt wel, en dat is misschien wel een punt wat ook in mijn eigen geledingen nog een keer besproken moet worden, van dat je weer heel erg teruggaat van wat mensen zelf kunnen regelen, wordt nu in één slag ongedaan gemaakt. Want mensen hebben heel snel het in de gaten dat ze voor een heel goedkoop tarief de WMO-voorzieningen kunnen aanvragen. En met, zeg maar, we hebben toen scherp aan de wind gezeild met uw toestemming om te kijken van we gaan het zo doen. En nou ja, daar zijn we dus nu alweer op teruggekomen. Dus dat is een blijvende zoek, ook met u samen, om te kijken van en wat betekent het wel.
Nog één verzoek.
Mijn verzoek is om, als straks weer de rekeningen aan de orde zijn, om dan onze motie, die door iedereen is gereden, ook naar de raden toe te sturen. Zodat raden ook hun partijtje kunnen meespelen dit vlak.
Dank u wel. Dan ga ik door met de agenda. Als hamerstuk stond agenda punt 8, dat is een bespreekstuk geworden. Daar wil ik graag de vicevoorzitter van de raad, mevrouw Rohaan, de leiding geven.
Ja, voorzitter. Dan geef ik de Partij van de Arbeid het woord, want die hebben het als agendapunt opgevoerd.
Voorzitter, het is altijd de vraag wat je met dit soort beleidstukken moet. Er wordt aandacht aan belangrijke veiligheidsvraagstukken besteed en de materie is dichtbij, maar de beïnvloeding door de gemeenteraad is natuurlijk minimaal. Toch staat mijn fractie op het standpunt dat dit soort belangrijke stukken zouden moeten aansluiten bij een lokale aanpak. We zien te vaak dat beleid dat bovenlokaal wordt ondergebracht, vroeger was de gemeente overigens ook in de gemeentes van deze omvang, was de politie gemeentelijke politie, de aandacht vanuit de raad verslapt. Pas als er een zitmaaier uit een schuur wordt gestolen of een fiets op het station, vooral in Delden, eisen we vaak op hoge toon aandacht voor die veiligheid. Dat laatste toont aan dat we heel goed weten dat inwoners van onze gemeente veiligheid belangrijk vinden. Om die reden slaan we als er weer iets gebeurt in onze gemeente even flink op de trom. Niet dat dat wat uitmaakt, maar je hebt je wel even laten horen. Want dichterbij zien we het ook met het gezondheidsbeleid. Dat zit bij de GGD en dus zou je haast zeggen, hebben we geen lokaal gezondheidsbeleid nodig. Eigenlijk is dat vreemd. We zouden gemeentelijk gezondheidsbeleid moeten hebben en daar zou bovenlokaal eigenlijk gewoon naadloos bij aangesloten moeten worden, zodat het lokale beleid versterkt. Mijn fractie vindt dat eigenlijk ook als het om lokale veiligheidsbeleid gaat. En daar komen we direct, denk ik, op een ingewikkeld punt. Mijn fractie denkt dat het belangrijk zou zijn om meer te doen aan openbare veiligheid in onze gemeente. We vinden het om die reden van belang dat er meer toezichthouders komen dan nu het geval is. Die zouden naar ons oordeel veel meer moeten samenwerken met andere toezichthouders, bijvoorbeeld die van Twickel. Als we het echter over lokale veiligheidsbeleid hebben, lopen we tegen een onbedoeld mechanisme aan waarbij de discussie over veiligheid en handhaving eigenlijk misloopt. De vraag of er meer BOA's zouden moeten komen en de prioriteitsstelling waar we ons mee mogen bemoeien rond handhaving en veiligheid zijn in onze gemeente op een verwarrende manier van elkaar losgekoppeld. Die vraag prioriteiten en beschikbare capaciteit zou beter in beeld moeten worden gebracht om tot echte keuzes te komen op het gebied van veiligheid. Dat beleid zal naar onze mening ook moeten aansluiten bij het veiligheidsbeleid zoals dat in de aan de orde zijnde nota wordt verwoord in deze gemeente. De drugscriminaliteit kruipt steeds meer onze kant op. Met die drugscriminaliteit komt ook de aantasting van ons bestuur dichterbij. Politie en BOA's zouden door goede contacten te onderhouden met inwoners van onze gemeente beter uitgerust moeten worden om ontwikkelingen zoals deze voortijdig te signaleren. Ik heb het bijvoorbeeld over het gebruik van schuren voor ecstasy en dat soort zaken. We moeten niet nalaten om onze inwoners daarbij te betrekken. Vraag die zich alleen voordoet, hoe we de beleidsvoornemens in de nu voorliggende notitie, ik bedoel de landelijke, en ons eigen beleid beter op elkaar kunnen laten aansluiten. En dan op een manier dat de Raad ook zichtbaar krijgt welke keuzes daarbij mogelijk zijn. Ik sluit af met een drietal vragen. Ons is een paar jaar geleden beloofd dat per 5000 inwoners er een wijkagent zou komen. Onze vraag is dat al het geval? De tweede vraag is waarom de extra capaciteit die resteert wordt ingezet voor cybercriminaliteit. Dat lijkt ons nou juist bij uitstek een landelijk aandachtspunt. Is het niet mogelijk om toch een deel van die mensen in te zetten voor meer blauw op straat? Ik realiseer me dat we dit vragen aan één van de 98 participanten die rond de tafel zitten om deze nota te bespreken. Maar het is wel een vraag die bij ons opkwam. En de tweede is, hoe krijgen we het voor elkaar dat onze nota die vorige keer is vastgesteld beter aansluit bij datgene wat er in de notitie staat die hier staat? En dat bedoel ik niet aansluit in woorden, want dat zit wel goed, maar het gaat met name om de vraag hoe je zeg maar gevolg op het lokale vlak geeft aan het verbeteren van de aanpak van criminaliteit, aansluitend bij die notitie. Bijvoorbeeld, zoals de suggestie die mijn fractie nu doet, ervoor te zorgen dat de BOA's en bewoners in deze gemeente meer samenwerken om dit soort signalen op te pakken, waardoor de politie er iets mee kan. Overigens, voorzitter, wil ik nog een kleine mededeling kwijt. Ik reed gisteren op de A1. Daar komt de vluchtstrook iemand voorbij rijden met zo'n enorme vaart dat er een enorme stofwolk achter hem aankwam en ook voor hem uitging. Ik heb voor het eerst van mijn leven de politie gebeld, want ik vond het echt schrikbarend zoals die er reed. En de politie zei, er zijn zoveel telefoontjes gekomen, we hebben hem al aangehouden. Nou, ik denk bij mezelf, uitstekend, dat moet in deze gemeente ook kunnen. Dank u wel.
Burgemeester Nauta, wilt u reageren in eerste termijn?
Graag, dank u voorzitter. Ik begrijp de opmerkingen die de fractie van de PvdA maakt als het gaat om Hoe verhouden die beleidsnotities zich nou met elkaar? Het veiligheidsdomein is een ingewikkeld domein. Waar de governance ook ingewikkeld is. En waarom is die ingewikkeld? Omdat aan het eind van de dag de lokale driehoek in elke gemeente het voor het zeggen heeft. Waar de gemeente in de persoon van de burgemeester en het OM, het Openbaar Ministerie, richting geven aan wat de politie doet. Dat is de kern van alles. Alleen met de komst van de nationale politie, en ik denk dat dat wel een groot goed is van die komst, niet altijd, maar in dat geval wel, is gezegd, oké, als nou lokaal een aantal speerpunten worden benoemd in de lokale driehoek, nou die speerpunten die stelt u als raad vast, dan moeten die wel aansluiten op wat wij landelijk doen. En dat is van lokaal, regionaal, provinciaal naar landelijk. Dus dat is een eeuwig gezoek. In het veiligheidsnetwerk zitten we met 78 gemeenten bij elkaar. Het is het grootste veiligheidsdomein binnen Nederland. Daar krijgen we ook van het Rijk extra aandacht voor, want het is een helve job om al die gemeenten bij elkaar te krijgen. Wat ik wel altijd wonderlijk vind, is dat wij met elkaar er toch in slagen om met het lokale beleid als basis toch een strategie te ontwikkelen op het niveau van Oost-Nederland, waar ons veiligheidsbeleid, ons lokale beleid in past. Daar doen niet alleen onze veiligheidsmensen in deze gemeente hun best voor, maar ook zeker in Twents verband. Wij lopen in Oost-Nederland in heel veel dingen voorop. Dat is niet schouderklopperij, maar dat wordt ook bevestigd dat dat zo is. Wij hebben bijvoorbeeld een integraal veiligheidsplatform in Twente, waar een groep mensen al de beleidsspeerpunten afstemt met elkaar. En dat werkt wel zo makkelijk. Dus in die zin begrijp ik dat u de afstemming niet terugvindt in de notities. Want dan zou je ze allemaal naast elkaar moeten leggen. Ik doe het u niet aan. Dat gebeurt wel en daaruit blijkt dat we toch op een bepaalde lijn zitten die ook lokaal goed kan worden gedragen. Dus daarmee wil ik dus ook tegelijk zeggen dat het aansluiten bij die lokale aanpak heel noodzakelijk is, zoals u al zegt. Maar ik draai hem even om. De lokale aanpak is leidend voor de landelijke aanpak. Zo is die ook opgebouwd. Dus als wij ons lokaal niet kunnen herkennen in dit verhaal, dan is er iets misgegaan. Maar die aansluiting is er wel. Dan zegt u, we moeten meer doen aan openbare veiligheid. U heeft vaker gevraagd om meer toezichthouders. Ik vind dat ten eerste wel een vraag die plaatsvindt of moet worden gesteld als u het heeft over de kadernota. Want het veiligheidsdomein is één van de domeinen waar de gemeente over gaat. Bij het vaststellen van het VTH-beleid, vergunningen, toezicht en handhaving, geeft u al aan hoe u wilt dat die BOA's zich bewegen door de gemeente waarmee ze zich bezighouden. Dat is altijd passen en meten, dus ik zal niet ontkennen dat ook het veiligheidsdomein krap is, maar dat is niet het enige domein waar het krap is in de gemeente. Maar dan denk ik, als u zegt, daar wil ik iets meer mee, dan zou u dat bij de kadernota moeten inbrengen. Want ik vind echt dat dat hoort bij een integrale afweging van wat zou je willen doen. Dat is aan de politiek en niet aan, zeg maar, aan mij. Dan ondermijning, daar heeft u het terecht ook over. Ook daar moet meer lokaal aan het roer gezeten worden. Elke gemeente in Twente en bijna elke gemeente in Overijssel heeft een ondermijningsbeeld opgeleverd gekregen. Wij zijn daar bijna dagelijks mee bezig, omdat wij als gemeente ook niet op de schouders kloppen, maar wij lopen voorop in wat wij noemen de controles, de Gustavscontroles, zo noemen we ze hier in huis. Wat zoveel wil zeggen als wij denken dat er iets is op een adres wat wij niet vertrouwen, dan nemen we dat op in een controle. Kan ook zijn dat een inwoner iets signaleert waarvan wij zeggen, daar moeten we eens even nader in duiken. Maar daarmee proberen we ons ondermijningsbeeld handjes en voetjes te geven. Het is niet altijd voor u zichtbaar. Daarom willen we ook in juni weer een avond met u doorbrengen om even daarover verder te praten, want u heeft daar waarschijnlijk ook wat vragen over. U leest ook in de krant dat ik een pand heb moeten sluiten omdat daar een hennepkwekerij is aangetroffen. Maar dat ondermijningsbeleid gaat alsmaar door, de uitvoering daarvan. Dan tenslotte uw drie concrete vragen. Wij hebben al sinds, ik denk 3 jaar nu even uit mijn hoofd, voldoende wijkagenten voor het aantal inwoners. Wij zijn in die zin, vind ik, spekkoper, want er zijn gemeenten om ons heen die het niet zo breed hebben. Dus qua wijkagenten zitten we goed. Ik zou iets minder wisselingen willen hebben, maar daar heb ik niet voor te zeggen, want ze worden heen en weer geschoven. Dus ja, dat is wat het is. De extra capaciteit die is vrijgekomen landelijk was bedoeld om ook met name in te zetten op ondermijning. En daarvan hebben wij gezegd, goh, we kunnen in Twente bij elke gemeente een halve FTE erbij plussen. Maar aan het eind van de dag levert dat niet veel op. Laten we dan de krachten verder bundelen op het terrein van ondermijning en kijken of we iets kunnen met cybercrime. Omdat je bij alle politie... korpsen, maar ook bij het Openbaar Ministerie hoort dat dit het meest ondermijnende op dit moment is, waar de politie eenvoudigweg onvoldoende capaciteit voor heeft. Dus we hebben gezegd, nou, laten we dan alles bij elkaar vegen en het daarvoor gebruiken in plaats van meer blauw op straat, want dan zou de spoeling steeds dunner worden. En als u zegt inwoners beter gebruiken bij veiligheid, daar ben ik het helemaal mee eens. Ik ben ook maar wat blij dat er nog maar heel weinig blinde vlekken zijn, bijvoorbeeld in onze gemeente als het gaat om WhatsApp-groepen. En ik hoor van de wijkagenten ook terug dat dat echt heel goed werkt. En dat mensen ook echt hun verantwoordelijkheid nemen als ze gekke dingen zien. We zijn nog geen Tubbergen waar ik gisteravond wegreed en denk, verdulme, dat is de meest veilige gemeente. Maar goed, we zijn wel, denk ik, een eind op weg. Ja.
Meneer Rijkens, Partij van de Arbeid.
Voorzitter, de opmerking over de kadernota snap ik, alleen ik bedoel eigenlijk iets anders. Wat ik vind, dat heb ik ook geprobeerd te duiden en daar kunt u niks aan doen, maar dat is wel het mechanisme waar we tegenaan lopen. Wat mij altijd opvalt als wij in het kader van de kadernota zeggen van, is er genoeg? Dat u de neiging hebt te zeggen, ja, er is genoeg. Ik zou wel meer willen. En dat vind ik het rare mechanisme, want die speelt, kunt u niks aan doen. Maar dat betekent, dat komt omdat de twee discussies van elkaar loskoppelen. Ik was op een gegeven moment, was de verbazing dat we niet handhaafden op boomkap. Hoe kan dat nou? Er was toch genoeg? Nee, dat komt door die prioriteitsstelling die we hebben gesteld. Wat je in de raad ziet, is dat wij niet meer het verband leggen tussen de keuzes die we maken en het aantal. En wat mijn oproep eigenlijk is, is om dat eens een keer met elkaar in verband te brengen. Wat doen we dan wel en wat doen we dan niet? Die discussie moet eerst gevoerd worden en moet je vervolgens de vertaalslag in je kadernota opvoeren. Want anders krijg je weer dezelfde discussie die heel logisch is, want u heeft uw lijstje ingeleverd bij het college. Dus het is voldoende, alleen is het ander voldoende als dat wij bedoelen. Daar gaat het mee om. Een tweede is, u zegt het is zo van ons aanpak, de aanpak bij ons, daar moet het ander op aansluiten. Dat zal het streven zijn, maar dat is natuurlijk niet zo makkelijk als je in dit soort fora dat moet doen. Maar wat me wel opvalt is dat dat in praktijk wel zo is. Alleen wat mijn fractie graag zou zien is dat we ook dan praktischer kijken naar de mogelijkheden op het lokale vlak. Hoe we daar invulling aan kunnen geven, bijvoorbeeld door BOA's te combineren. Bijvoorbeeld door te kijken hoe je burgers beter invloedt. Zodat wij ons echt bewust zijn van dat gebeurt er boven lokaal. Dat hebben we nodig, dat is in die zin heel goed. Alleen ik ben nog bij een gemeente, heb ik gewerkt waar gemeentepolitie was. Nou, daar waren die contacten veel intensiever en werd ook veel beter samengewerkt. En dat zouden we eigenlijk willen bepleiten om voortaan in die nota met name heel veel aandacht te besteden. Wat is nou de lokale vertaling om datgene wat er bovenlokaal gebeurt, om dat zo optimaal te doen. En met betrekking tot de cybercriminaliteit. Mijn opmerking was van, is dat nou niet juist landelijk? Waarom zou je nou hier de cybercriminaliteit met de politie blijven bekijken, terwijl ze daar mooi ergens in Den Haag in een kantoortje gaan zitten met de AIVD naast een deur. En daar kun je toch die hele cyber... waarom moet dat lokaal? Is de speciaal Twents cybercriminaliteit die in verband met de taal in de gaten moet worden gehouden? Friesland kan ik me niet voorstellen, hier wat minder. Waarom moet dat lokaal? Is onze vraag.
Burgemeester Nauta.
Het hoeft niet lokaal, maar wel op het gebied van Oost-Nederland. Niet alles wordt landelijk gedaan als het gaat om cybercrime. Ook elk district, hoe groot het ook is, en wij hebben een fors district, heeft zijn eigen inspanningsverplichting als het gaat om onderzoek daarnaar. En zeker waar het gaat om grensregio's is dat ook nog een andere dynamiek. Dus in die zin begrijp ik wel de keuze die wij met z'n allen hebben gemaakt in Oost-Nederland. Dan begrijp ik u inderdaad beter als u het heeft over inderdaad van goh, zijn er nou voldoende toezichthouders. Maar dan zou ik daarvoor willen pleiten, want wij zijn met handhaving ook altijd aan het wikken en wegen van, goh, ik heb het ook wel eens, want wethouder Meulenkamp en ik trekken daarin op, omdat de wethouder vergunningen doen en ik de handhavingen van, goh, zouden we ook niet eens thematisch bijvoorbeeld kunnen kijken of wat dieper op handhaving in kunnen gaan, zoals we nu doen bij recreatiepark of noem maar op. Dus daar zijn we mee bezig, maar ik denk dat het ook heel goed is om daar met de Raad ook een gesprek over te voeren, want u gaat uiteindelijk over die prioriteitsstelling.
Natuurlijk om gaat, is volgens mij ook de verwarring over de verbazing van de kapvergunning. Ik snap dat, want het stond in de prioriteiten. Maar u heeft dan gezegd, er is voldoende. Ja, u bedoelt met voldoende van binnen de keuzes is er voldoende. Dat we dat dan ook aan elkaar koppelen. Dat we zeggen, we hebben het nu over dit soort gevallen. Dit is de capaciteit, dit kunnen we doen, dat kunnen we niet doen. Zodat de Raad ook een afweging kan maken, wat doen we niet. En niet de verwarring ontstaat van, maar we zouden toch alles doen, want er is voldoende capaciteit. Dan gaat het voor ons ook meer leven, denk ik. En dan wordt een extra inzet ook in een context geplaatst, of niet?
Ik denk dat uw punt duidelijk is. Ja? Oké. Kijk nog even rond. Verder geen reacties. Mogen wij dit agendapunt, want u heeft het ter bespreking, dan nu wel vaststellen? Dan wordt het bij deze vastgesteld. En geef ik het voorzitterschap terug.
Dank u wel, mevrouw Rohaan. Dan is punt 8 afgehamerd wat u betreft. Punt 9 had u al afgehamerd, de Algemene Subsidieverordening 2019. Dat was al een hamerstuk. En dan kom ik aan de motie buiten de orde van deze raad. En als het goed is, geef ik daarvoor het CDA het woord. Wie kan ik het woord geven? Meneer Bijleveld.
Ja, voorzitter. Enige tijd geleden, toen kregen de verschillende fracties van de familie Christen het verzoek om een mening te geven, een uitspraak te doen over een proces rondom participatie in het kader van een aantal windturbines die zij willen realiseren. Onze fractie die stond wel sympathiek tegenover de wijze waarop zij dat proces vorm zouden willen geven. Dat komt eigenlijk voort uit het feit dat wij als CDA-fractie hebben wij uiteraard in de tijd ook het coalitieakkoord ondertekend. En daarin wordt veel aandacht geschonken aan het onderwerp participatie. Dit is typisch een onderwerp wat hier juist door deze mensen naar voren wordt gebracht. Wij zijn van mening dat wij daar wel iets over zouden kunnen zeggen, over dat proces. Wat ons betreft zouden wij als raad in ieder geval ons positief kunnen uitlaten over de manier waarop zij dit proces willen inzetten. De meesten misschien wel weten, hebben zij het plan opgevat om met een aantal werkgroepen, waarin omwonenden, organisaties en deelnemers van onlangs opgerichte coöperatie kunnen meepraten over dat proces. Zij hebben ook inmiddels ook steun gezocht bij de provincie als het gaat om het faciliteren daarvan. Wij zijn van mening dat de manier waarop zij dat hebben vormgegeven en ook hebben beschreven, dat in principe een goede manier is. Wij zouden daar ook wel onze steun voor willen uitspreken. Wij hebben daar wel een aantal randvoorwaarden bij. In de zin dat als het gaat om de uitspraak die we hier als raad zouden willen doen, dan zou die uitspraak ook echt gaan over participatie, over het proces wat zij vorm willen geven. En de manier waarop zij met omwonenden en betrokkenen in gesprek willen gaan. En hoe ze dat in die verschillende werkgroepen ook willen gaan doen. En wij ze hechten er ook aan dat als zij met die werkgroep aan de slag gaan, dat daar ook voorzitters op zitten die in ieder geval een onafhankelijke positie innemen. Wij zijn verder van mening dat ook wel belangrijk is dat te zijnde tijd, als er sprake zou zijn van een vergunningaanvraag, dat er ook verslag wordt gedaan over dat proces, over dat gevolgde participatieproces. En ja, dat betekent ook dat deze motie die gaat dan ook echt over dat participatieproces. En op dit moment gaat het dus niet over, het is geen discussie over de windmolens of de plek aantallen, dat soort aspecten. Wat ons betreft gaat dit echt over, zeg maar, de vormgeving van het inspraak, het consultatieproces wat zij hebben beschreven. We hebben dat vormgegeven in een motie. We hebben ook even met de verschillende fracties in deze raad gesproken. En zij spreken uiteraard ook voor zichzelf, maar zij zijn bereid om deze motie te ondersteunen, waarin wij steun vragen voor dat participatieproces, zoals de initiatiefnemers dat voor ogen hebben. Misschien is het goed om even de tekst van het dictum voor te lezen. De raad die spreekt dan zijn steun uit voor het participatieproces, zoals voorgesteld door de initiatiefnemers. En dan wel met een aantal voorwaarden. Dat die deelnemers, degene die echt aan het proces gaan deelnemen, ook tot de overeenstemming komen over die vormgeving van dat proces. We vinden ook dat die werkgroepen een onafhankelijke voorzitter zouden moeten hebben. Dat ook op het moment dat er een vergunningaanvraag hier op tafel zou liggen, dat in ieder geval ook goed wordt gerapporteerd over dat participatieproces. En wij willen ook even benadrukken dat op dat moment dat die rapportage plaatsvindt, dat we ook de ruimte zouden moeten hebben om daar als raad nog een oordeel over te hebben. Dus dat wil dus niet zeggen dat de steun die wij nu uitspreken ook dat die daarnaast ook ruimte laat om te zijnde tijd iets te zeggen over dat participatieproces zoals dat is gevolgd. Dat we ook de ruimte houden voor een eigen oordeel. En dat de steun voor de door Wint van Buren voorgestelde vormgeving van het participatieproces losstaat van de uiteindelijke keuze van de raad ten aanzien van het wel of niet plaatsen van die windturbines. Tot zover het dictum van de motie.
Dank u wel. Wil nog een van de andere indieners het woord hebben over deze motie? De heer Rijkens.
Voorzitter, het zal u opvallen dat in ieder geval één partij niet ondertekent. En ik wil wel aangeven dat wij dat snappen. Twee partijen, nou wordt het moeilijk. Dat in ieder geval de VVD deze notitie niet heeft ondertekend en we hebben daar begrip voor en we snappen dat ook. Alleen ik wil wel uitleggen waarom wij dat wel doen. Ik wil eerst ook even zeggen dat wij als fractie, als PvdA, ook met de familie Christen hebben gesproken over deze problematiek. En toen hebben aangegeven dat wij niet wilden meegaan met deze gang van zaken. En toen contact met het CDA hebben gezocht om, dat hebben we ook aan de familie Christen gezegd, om te kijken of we met het CDA ook tot afspraken zouden komen over de manier waarop wij als raad positief tegemoet zouden kunnen komen aan de initiatieven van de familie Christen. Wij vonden een proces, mede gefinancierd door de gemeente voor onafhankelijke participatie, een gepasseerd station. En bovendien, en dat is ook, ja, wij ondertekenen omdat we niet precies op de letter willen kijken wat er allemaal staat, dat vinden we minder interessant. Maar bij overwegende dat punt 4 het voorgestelde proces als inspiratie kan dienen voor toekomstige participatieprocessen. Ik zeg er maar al eerlijkheid bij, wij hopen dat dat niet het geval is, want wij vinden dit geen voorbeeld van participatie, omdat ja, de participatie eigenlijk in een vroeger stadium niet is gelukt en dit een beetje mosterd naar de maaltijd wordt. Wij hebben het CDA daar, zeg maar, denk ik als eerste over benaderd en het antwoord was toen deze motie. En die motie steunen wij omdat wij ons grote zorgen maken over de toekomst van deze planeet. Als je nu ziet wat er op de Noordpool gebeurt, dat daar zeg maar binnen 30 jaar waarschijnlijk een groot deel van de ijslaag verdwijnt en het permafrost ook gaat ontdooien met alle consequenties van dien, dan signaleren we dat we in deze samenleving allemaal zeggen dat we iets aan duurzaamheid willen doen, maar dat eigenlijk niemand wat wil. Overal zijn bezwaren tegen boerenland gebruiken voor zonnepanelen moet op daken. Als ze op daken staan, dan schittert het te veel. En als de windmolens staan, dan is het gevaarlijk, omdat je daar allerlei ernstige ziektes van krijgt. Wij hebben zoiets van de overheid moet bewegen, want als we niet bewegen, dan komt het nooit goed. En in die zin zijn we heel blij met de ontwikkeling dat het CDA nu zeg maar heel welwillend staat tegenover dit initiatief. We hebben alleen wel een aantal vragen op dit punt. A, participatie vinden wij niet dat invullingen wordt gegeven. Dat is in feite een gepasseerd station. Voor ons is het pragmatisch. Er komt weer beweging. Er is een grote politieke partij die duurzaamheid nu omhelst. Alleen wat wij wel graag willen weten, want we hebben natuurlijk in het verleden ook zo'n reactie gehad van hoe het CDA dan nu staat in een eventuele aanvraag. Onze optie was die maar in en we kijken wel wat er gebeurt. Maar hoe staat het CDA en u in? Want we hebben natuurlijk vorige keer geconstateerd dat we met z'n allen als raad hebben gezegd van wij staan achter duurzaamheid. Ik heb toen nog namens mijn partij gezegd CDA let op, wij steken onze nek uit. Dus realiseert u zich wel dat als u de stekker eruit trekt, we hadden zo'n angstig vermoeden dat dat mogelijk zou kunnen gebeuren, dan zet u ons in de kou. Ja, wij willen niet weer in de kou, we willen wel de garantie dat het CDA ook zeg maar in zekere mate consequenties trekt uit het feit dat deze motie nu wordt ingediend. En de tweede vraag is, waar mijn fractie enorm in zijn maag zit, en dat hebben we toen ook naar voren gebracht. Zenkeldamshoek afwijzen is in feite nergens meer mogelijkheden creëren voor windmolens. Zenkeldamshoek was een ideale plaats met relatief weinig weerstand. En nu zetten we het in de buurt van Twickel met een veel groter verzet tegen de windmolen, nog minder draagvlak. En onze vraag is dan ook aan het CDA of deze motie inhoudt dat ze ook de windmolen op Zenkeldamshoek gewoon uit evenwichtssituatie met betrekking tot besluitvorming. Als je het ene niet toestaat, hoe kan je dan in hemelsnaam het daar wel doen? Of men bereid is om dat te heroverwegen. Of men weer opnieuw wil kijken of Zenkeldamshoek ook een reële optie is. Omdat daar gewoon minder weerstand tegen was. Het een minder kwetsbare plek is. En het eigenlijk niet te rijmen is dat we nu op zo'n kwetsbare plaats dit soort dingen neerzetten. Wij zeggen dat het gewoon moet, omdat het niet anders kan gezien het milieu. Maar wij zouden het naar burgers wel beter verdedigbaar vinden dat je dan op een industrieterrein, waar toch wij relatief weinig mensen er last van hebben, dat je dat ook in heroverweging neemt. Dus dat is een vraag die wij willen stellen. Is dat niet een consequentie van dit verhaal, als je het nu hier toestaat, dat je daar ook weer gaat kijken of dat eventueel mogelijk is? Dus dat zijn mijn vragen aan het CDA.
Dank u wel. De heer Bijleveld.
Voorzitter, dank u wel, meneer Rijkens. Ja, ik begrijp dat u graag vooruit zou willen lopen op toekomstige ontwikkelingen en ook op de ontwikkelingen die te maken hebben met deze twee windmolens. Maar zoals u weet zal er nog een vergunningaanvraag moeten komen en die ligt hier niet op tafel. Dus de discussie daarover die vindt pas later plaats. En daar zullen wij ook zeker, en dat is ook heel duidelijk in deze motie verwoord, zoals u ziet, ook nu geen uitspraken over doen. Het gaat ons in dit geval echt over het proces zoals hun dat voor ogen staat. Waarin ze met drie werkgroepen, met betrokkenen, ook een wat wij ook een belangrijk punt vinden, wat ook in ons programma staat, is dat zij bezig zijn om een coöperatie op te richten. Nou, in ons verkiezingsprogramma hebben we ook heel duidelijk aangegeven van dit soort initiatieven, als die worden ontwikkeld, vinden we het heel belangrijk dat ook betrokkenen hierin kunnen participeren en ook voordelen uit kunnen halen. Dus dat is ook een aspect, ik heb dat zo net nog niet genoemd, maar dat is zeker een aspect wat ook wij, wat onze fractie heel belangrijk vindt. Dus het gaat hier in dit geval specifiek over dit proces rondom deze windturbines. En om even terug te komen, en dan vervolgens heeft u een opmerking gemaakt over ja, de plaatsing, de locatie Zenkeldamshoek. Ja, dat is dus ook nu niet aan de orde. Als dat aan de orde komt, zullen wij daar zeker met elkaar over spreken en opnieuw in onze fractie bespreken en kijken wat onze positie daarin is. Maar dat is hier niet aan de orde. Het gaat hier over dit specifieke onderwerp, dit specifieke proces. En dat is ook waar wij een uitspraak over vragen.
Mevrouw Oldreuvel-Vril, D66.
Ja, dank u voorzitter. Wij hebben die motie ook mede ondertekend en wij staan er ook gewoon achter. Dus ik ben wel wat verbaasd eigenlijk over de reactie van meneer Rijkers van de Partij van de Arbeid, want zijn handtekening staat er wel onder, maar je heeft er toch wel allerlei bezwaren tegen. Ik heb in elk geval een vraag over, van hij zegt dat het mosterd na de maaltijd is. Dat begrijp ik niet helemaal zo in de zin van participatie. Ook niet in het licht van de windmolen op Zenkeldamshoek destijds. Toen is het hele voorstel helemaal niet in procedure genomen. En een van de argumenten daarvoor was dat de participatie vooraf, dat dat voldoende zou zijn. En de familie Christen die kiest er nu heel bewust voor om juist een heel ander traject in te gaan voordat er officieel een aanvraag is. En dat is eigenlijk wat deze motie ook wel beoogt. Wat laten we dan in elk geval achter dit participatietraject gaan staan, dat we niet straks weer zo'n rare situatie krijgen als met die windmolen op Zenkeldamshoek. Dus ik begrijp eigenlijk niet meer zo goed van waarom dit dan moest het na de maaltijd zou zijn. Ik denk dat dit juist heel goed is en juist het de nodige zetje kan geven om het in elk geval dat participatietraject goed te laten verlopen. En dan zien we wel van wat daaruit komt. Maar dan het is in elk geval goed dat we daar in elk geval achter staan.
Meneer Rijkert.
Ja, voorzitter, ik weet niet in hoeverre u geïnformeerd bent, maar de familie Christen heeft een participatieproject opgezet wat totaal uit de hand is gelopen. Wat tot nogal wat weerstand heeft geleid en ook tot allerlei ongemakkelijkheden tussen mensen die in die buurt wonen. Men is daar vrij lang mee bezig geweest. En wat men nu in feite probeert is onafhankelijke partijen in drie werkgroepen te kijken wat de acceptatie is. Maar participatie begint volgens ons aan de voorkant van het project. En wij hebben gesproken met Reert Hoes, die zat er ook bij. En wat ons duidelijk is, van er is eigenlijk geen mogelijkheid om de windmolens op een andere plek te zetten. De hoogte staat niet in discussie. Het staat allemaal vast wat daar moet gebeuren. Dus participatie is voor ons, ik geloof dat iemand de term acceptatie gebruikt. Dat lijkt mij een goede term. Overigens waar we ons ook wel in kunnen vinden. Maar noem dit niet een voorbeeld van participatie. Want dan begin je aan de voorkant van het project. Dan heb je nog geen windmolens. Dan zeg je van, we willen iets met duurzaamheid. Hoe gaan we dat nou invullen? Als dat de betekenis die D66 geeft aan participatie, dan schrik ik daar wel van. Want u bent toch een beetje een partij die altijd participatie koestert. U heeft het over beginspraak, geloof ik. Beginspraak begint aan het begin. Aan het begin. En de tekeningen zijn er. En Redhuis heeft tegen ons gezegd, wij bepalen wat er gebeurt en verder niemand.
Ik heb nu een aantal sprekers. Mevrouw Oldereuvel-Bril, meneer Sanchez, mevrouw Roaan, in die volgorde. Mevrouw Oldereuvel-Bril.
Moet je toch wel even op reageren, want participatie aan het begin, daar zijn wij voorstander van. We hebben het over beginspraak, dat klopt. Maar ik denk dat de familie Christen dat op zich heel goed heeft gedaan. Ik ben het er ook niet mee eens dat dat helemaal mislukt zou zijn. Bij windmolens heb je altijd dat er weerstand is. Er is nog nooit ergens een windmolen gekomen zonder enige weerstand. En het is ook niet zo dat iedereen nou tegen die windmolen is en dat dat hele participatietraject mislukt is. Ze hebben een heel traject al ingezet en dit is een vervolgstap die ze willen maken waar ze graag onze steun bij willen. En daar lijkt mij helemaal niks op tegen.
Ik vind het wel mooi dat u het heeft over, ze hebben een participatietraject doorlopen. U zei daarvoor dat dat niet het geval was. Ze hebben dus een participatietraject doorlopen. Waarvan ze zelf tot een conclusie kwam.
Meneer Sanchez.
Voorzitter, ik weet niet of dit echt een plek is om een soort stemverklaring alvast te geven. Zonder mijn stemvoorkeur prijs te geven. Maar reageer op de heer Rijkens. Ik heb inderdaad in detail de motie gefouilleerd. Kijk naar de bewoordingen, de semantiek, de gevolgen hiervan. Als zeg je iets wat anders opgevat zou kunnen worden. De strekking is duidelijk, dat hebben we uitgewisseld. Steun voor het proces zoals het ingegaan is met de bedoeling om participatie zoveel mogelijk te betrachten. Dat snap ik, dat ondersteun ik. Dat er natuurlijk voorwaarden wordt aan verbonden, vind ik een beetje complex voor een motie. Vandaar dat ik ook niet ondertekend heb. Niet dat het veel verder iets betekent als je niet ondertekent, maar wel een stemverklaring afgeeft. Maar waar het om mij ligt is het woord acceptatie. En de heer Rijkers heeft dat aangegeven van wat is dat nou acceptatie als we het over een participatief proces hebben. En daar ga ik zeg maar mijn twijfels bij hebben als je dit gaat onderschrijven. Want acceptatie en kijken niet alleen naar milieudoelstellingen, maar rekening houden met de sociale samenhang in de omgeving. Daar maak ik me zorgen om. Ik bedoel dat het goed komt met duurzaamheidsdoelstellingen in een gemeente. Liefst met een indicatie vanuit het college van waar windmolens welkom zijn. Dat zou ik echt omarmen. Maar in deze motie gaat dit om in ieder geval een signaal. En het signaal snap ik. Maar met het woord acceptatie en de voorwaarden erbij. Ik vind het moeilijk uit te leggen aan de mensen op straat waar het op gaat. Dus bij deze een stemverklaring.
Dank u wel, mevrouw Roaan, gemeentebelangen.
Ja, ik wou natuurlijk ook even reageren, want wij zijn ook mede-indieners. Wij vinden wel dat er vanaf het begin aan de participatie gewerkt is. En u zegt dan van ja, dan moeten ze aan de beginsel. Maar ik denk ja, iemand komt met een initiatief. En in dit geval is dat dan die windmolen. En zoals wij het proces gevolgd hebben, hebben zij wel echt hun best gedaan om vanaf het begin dat te participeren. Dus, en hoe dat dan gelopen is, wij hebben natuurlijk al eerder gevraagd, gewoon moeten we daar niet als gemeente wat meer mee? Ik denk dat dit nu een... goed initiatief is deze motie om te proberen een stap verder te krijgen. En hoe het uitloopt, dat moeten we nog met elkaar erover hebben. Ik vind het ook vervelend om elke keer weer die Zenkeldamshoek. In deze kan je dat gewoon niet vergelijken. Dat we dat toegedaan hebben. Het was juist omdat wij zagen dat dat participatieproces niet doorlopen was. En wij vullen dat nu anders in.
Fracties die nog niet het woord gehad hebben, die wil ik eerst even het woord geven. Dan ronden we even af. Meneer Elbert, VVD.
Wij wonen graag een stemverklaring afgeven. En die luidt als volgt. De VVD is voor duurzaamheid, maar dat wist u. Daarom hadden we ook graag een windmolen, daar is die weer, op Zenkeldamshoek gezien. Of in ieder geval een onderzoek of beoordeling daartoe. De VVD vindt de initiatiefnemers van Wind voor Buren erg veel tijd en energie hebben gestoken in hun plannen en deze kenbaar gemaakt aan de omgeving. Er is gesproken met velen. Waaronder met veel fracties. En als gevolg daarvan zijn er inmiddels zowel voor- als tegenstanders. Wij geloven niet in een rol voor de gemeente of provincie. Deze moeten neutrale posities innemen en met betrekking tot alle aanvragen. Medewerking kan leiden tot verder uiteendrijven van voor- en tegenstanders. En dat kan toch echt niet de bedoeling zijn. Graag wachten wij ook de proforma-aanvraag van Wind voor Buren af, zodat een beoordeling en afweging gemaakt kan worden. U zult inmiddels wel begrepen hebben dat de VVD deze motie niet steunt.
Dank u wel. Ik heb alleen de fractie van de SP nog niet gehoord in dit verhaal, de heer Kalter. En dan kom ik weer bij u terug.
Nou ja, we hebben die motie mede ondertekend. Ja, hoe ver is er veel aan toe te voegen? We zijn voor dit proces. Klaar.
Mevrouw Rohaan, gemeentebelangen.
Ja, ik had eigenlijk nog een reactie richting de VVD. Ik weet dat we moesten kijken weer naar een herziening van het document qua duurzaamheid. En dat wij toen ervaren hebben dat we toch als gemeente ook wat meer aan het stuur zouden zijn. En ook wat meer toch zouden proberen de processen die er zijn te begeleiden. Als het om participatie gaat. En hier hebben we het over participatie. Dus ik denk wel dat wij daar als gemeente nu toch ook wel iets aan zet zijn om een gebaar te maken. En ik zeg niet dat wij het stuur over gaan nemen. Maar dat we gaan zeggen van goh, er komen onafhankelijke gespreksleiders en dat soort dingen. Ik denk dat we daar dus als gemeente onze verantwoording aan nemen. Ook richting de duurzaamheidsrealisatie.
Meneer Elbert.
Dank u wel, voorzitter. Ja, dan denk ik dat de motie te vroeg komt. Want volgens mijn agenda hebben we morgenavond een uitgebreide uiteenzetting van wat participatie zou kunnen worden en hoe u het liefst hem ziet. Dus dan was het misschien handiger geweest om dit proces 3 weken later te doen.
Meneer Rijkens.
Voorzitter, om nog even te antwoorden op de vraag van mevrouw Olde-Reuver. Wij ondersteunen dit proces omdat we het belangrijk vinden dat een grote partij in deze raad deze beweging maakt. Omdat we het, de duurzaamheid zo van belang vinden. Het is pragmatisme. We vinden het geen schoon voorbeeld van participatie. Want zoals u al zegt, die is in de eerste ronde mislukt. Maar ik zou toch nog een keer mijn vraag willen herhalen. Mevrouw Rohaan vindt hem niet terecht. Maar er is bij Zenkeldamshoek is een onderzoek niet toegestaan omdat er onvoldoende draagvlak was. Als wij toen hebben gekeken naar het draagvlak, dan ging het maar om een paar mensen die er tegen waren in verhouding tot wat er nu in Borne in een zaal zat. Dat waren wel meer dan 100 mensen. Onze vraag is van, het is wel relevant, je kunt zeggen ja, dat is nou niet aan de orde, maar het is toen naar ons idee op vrij zwakke gronden afgewezen. Als we nu dit hele circus in beweging zetten, terwijl dezelfde mechanismen nog werken, zijn we iedereen heel mooi aan het bezighouden. Maar zit er aan de voorkant, als je dezelfde overwegingen neemt als bij Zenkeldamshoek, zit er al een nee in. Want dat was gewoon, er is geen draagvlak. Nou, hier is absoluut geen draagvlak voor als je dezelfde maatstaven toepast zoals het denk als Zenkeldamshoek. Bovendien vinden we een ander aspect. Hoe kun je burgers in deze gemeente uitleggen dat je op Zenkeldamshoek zoiets niet neerzet en bij Twickel wel? Wij vinden het echt heel moeilijk om uit te leggen. En dat is natuurlijk iets waar wij dan voor kiezen. Wij gaan zeggen van, wij kiezen hier wel voor en Zenkeldamshoek gaat niet door. Leg maar eens uit waarom dat is. Ik heb van de heer Bijleveld gehoord die zegt van nou, wij zijn wel bereid om dat weer eens een keer in onze fractie aan de orde te stellen. Nou, daar heb ik op zich vrede mee, want dat vind ik een beweging in de goede richting.
Dank u wel. Ik ga even afronden. Daarna ga ik naar de wethouder. Anders raken we te veel tijd kwijt. Mevrouw Rohan.
Ja, ik wou nog even reageren op de heer Elbert die aangaf van morgen gaan we het over de participatie hebben. Nou, we horen elke keer dat het college ons graag aan de voorkant wil hebben. Nou, u heeft gezien, hier willen wij aan de voorkant zitten en geven wij alvast een voorzetje hoe wij denken dat we dit stukje participatie op kunnen pakken.
Wethouder Meulenkamp.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nou ja, dit traject, een project is niet nieuw, denk ik. Hè. Ik bedoel, dat is denk ik een conclusie die ook algemeen gedragen wordt hier. De heer Rijkens noemt een heel aantal punten op waar hij ook een andere conclusie uit had kunnen trekken. Maar ik snap zijn beweegredenen. Want er zijn gewoon al heel veel bijeenkomsten georganiseerd rondom deze windmolens. Hè. Mensen zijn al naar Duitsland geweest, windmolens bekeken. Dus er zijn al heel veel gesprekken gevoerd, voor- en tegenstanders. Die hebben gewoon op dit moment alle hun stellingen betrokken. De initiatiefnemers geven aan, iedereen mag meepraten, iedereen mag meedenken over de plannen. Daar hebben ze ook echt duidelijk uitgestraald en gezegd dat het zo is. En de tegenstanders geven aan van, ja, los van welke participatie dan ook, van willen gewoon niet dat die dingen er komen. En zij vinden ook iets van de participatie. Dus zij zeggen, als er al participatie is, dan gaat het vooral om de financiële participatie. Maar het gaat niet over het meepraten over of ze er wel moeten komen, hoeveel er dan moeten komen, hoe hoog ze moeten worden. Dus dat geven de tegenstanders aan. Hè? En wat dan waarheid is, bedoel, maar daar zit al een gigantisch spanningsveld, zit daar al op. En wij vinden eigenlijk dat je als bevoegd gezag, gegeven dat spanningsveld, dat je in deze fase van dit proces geen actieve dan wel een faciliterende rol moet spelen als bevoegd gezag. En dat geldt, vind ik, voor ons als gemeente, maar dat geldt ook voor de provincie. Want de provincie zal uiteindelijk ook iets van deze plannen moeten vinden. Ik snap dat de provincie bereid is gevonden om dit proces te doen, maar de provincie moet je uiteindelijk ook iets van vinden. Want in 2004 lag min of meer dezelfde aanvraag voor, toen waren ze nog wat kleiner, maar toen is op basis van provinciaal beleid zijn deze windmolens afgeschoten. Dus de provincie heeft hier ook een rol in als bevoegd gezag om een besluit te nemen. Dus nou ja, dat is eigenlijk mijn standpunt. En het is ook niet zo dat hoe meer je praat, hoe beter het wordt.
Dank u wel. Ik stel voor om de motie in stemming te brengen of moeten er nog toevoegingen zijn? Meneer Rijkens.
Ik wil wel graag bevestigen wat de wethouder hier aangeeft, maar we hebben pragmatische redenen waarom we hier achter gaan staan. We vinden het waardevol dat het CDA deze beweging maakt. Alleen wij hebben gevraagd in aanwezigheid van de familie Christen en de Reerthoes, zeg van, kan er ook gesproken worden over een andere plek of onder minder hoge molens? Zeiden ze, nee, absoluut niet. Dus dat, als je het over participatie hebt, verstaan wij iets anders onder participatie als dat. Wij hebben het hier over acceptatie, dat kan om ons ook. Maar als dit een voorbeeld voor participatie wordt, dan hebben we morgenavond nog wel een gesprek met mijn fractie in ieder geval.
Mevrouw Rohan, gemeentebelangen.
Nou, ik kan me herinneren dat bij Senkeldams Hoek stond ook vast hoe groot die werd en hoe hoog die was. En dat was volgens mij ook niet het participatietraject dat daar nog mensen over mee konden denken. Dus ja, dit is ook een particulier initiatief. Dus ik zie het verschil niet.
Meneer
Bijkveld.
Mevrouw,
oh. Ja, ja, voorzitter. Onze fractie heeft zijn handtekening gezet onder het coalitieakkoord. Evenals overigens de VVD. En in dat akkoord staat voor het realiseren van projecten voor lokale energieproductie, vooral aansluitend bij initiatieven van onze inwoners, instellingen en ondernemers. Nou, dit lijkt me nou typisch een voorbeeld daarvan. En dat is ook de reden dat wij dit proces willen ondersteunen. Het tweede, even als het gaat om de rol van de provincie. De initiatiefnemers hebben ook contact gezocht met de provincie, met de vraag van of er mogelijkheden waren om dit proces te faciliteren. En daar is positief op gereageerd. Dus in die zin heeft de provincie ook zeker een rol in dit proces.
Dank u wel. Nog andere voordat ik de motie in stemming ga brengen. Meneer Rijkens.
Nou, ik zou wel aan mevrouw Rohan willen vragen hoe zij wil uitleggen, u zegt van dat het proces is helemaal verkeerd begonnen, hoe mensen wil uitleggen die zeggen van het gaat om Twikkel, kwetsbaar gebied. Mensen in Borne die zeggen van nou, dit is lawaai en weet ik het wat. Dat je als gemeenteraad zegt, we doen niet eens een onderzoek naar de windmolen op Senkeldamshoek, want dat hebben we niet toegestaan, waar ook nog participatie mogelijk was. Maar misschien beslissen we straks wel om daar twee windmolens neer te zetten. Ik vind dat als je als raadslid moet kunnen uitleggen waarom jij consequent handelt, dat u zegt de participatie was, werd er geen goed vorm gegeven, maar je kunt nooit uitleggen waarom je met de ene locatie wel kiest en de andere niet. Dat is niet uit te leggen en dat is ons dilemma.
Mevrouw Roham.
Nou, dat vind ik niet, want dan hadden we ons hele duurzaamheidsproject nooit op moeten stellen. Dan hadden we moeten zeggen, we willen geen windmolens. Dan moeten we daar misschien als raad een uitspraak over doen. En de Senkeldamshoek was voor ons niet het issue dat we geen windmolen wilden in eerste instantie, maar het was hoe het traject gelopen is dat er niet vanaf de bodem de participatie opgestand is. En daar hebben wij ons aan geconformeerd, want dat stond in het convenant wat we toen hadden met de duurzaamheid.
Dus ik beluister hieruit, voorzitter, dat als het participatieproject alsnog vorm krijgt bij Senkeldamshoek op dezelfde manier als hier, dat u dat in heroverweging wil nemen.
Wij wachten dan af tot er weer een initiatief komt en dan gaan we weer in beraad.
Dan breng ik nu, als alles gezegd is, de motie participatieproces wind voor buren in stemming. Wie is er voor de motie? Dat zijn alle fracties in de raad, behalve de fractie van GroenLinks en VVD. De motie is aangenomen. Daarmee sluit ik gelijk de vergadering. We brengen even de zaal in orde voor de themasessie. Dat zal hooguit 5 minuten vergen en dan gaan we weer door. Ik sluit de vergadering.
Als Jelle de Waterkoor zegt, dan moet ik maar eens toe.